Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Goed dat je weer bij ons bent en welkom bij de podcast voor de slimmer belegger. Elke dag tussen 6:30 en 7:00 op BNR en daarna direct als podcast.
Ja, het loopt ook wel lekker. Ik was een beetje naar onze cijfers aan het kijken en hoeveel luisteraars we nou hebben. Dat loopt heel erg goed. Alleen wat ik merkte is dat nog niet iedereen geabonneerd is. Dus dat zoeken ze nu nog handmatig op. Doe dat nog even, dat abonneren.
Ja, belangrijk. Dat wil je nog even benadrukken.
Dat wil ik nog even benadrukken. Want dan heb je gewoon elke dag natuurlijk de nieuwste aflevering.
Heel goed. Het is dinsdag 7 februari, de dag dat de Ajax hoger sloot. 0,1%, miniem, maar toch. Elke stijging is een stijging, zou je kunnen zeggen. Op 753 punten en een beetje. Shell was de grootste stijger, dat aandeel won 2,8%. En UMG de grootste daler, met een verlies van meer dan 2%.
Ik weet niet of je het vanochtend ook hebt gehoord, maar ik zat in de trein naar de ochtendspits braaf te luisteren. En toen kwam ik erachter dat er een nieuw duo was, Jelle. Bart en Ernie. En dat lijkt op dat duo dat we natuurlijk kennen. Maar ik denk dat deze twee niet zulke dikke vrienden zijn. Het zijn namelijk concurrenten van elkaar. Het zijn de twee namen die worden ingezet door grote techbedrijven.
En je gelooft het of niet, maar die heet Ernie.
Oh. Nee, niet waar.
Dus samen met Google's Bart moet ik dan denken aan dit bekende duo.
Zeg Ernie, wil jij met mij het spannendste spel ter wereld spelen? No. Het Wat Komt Nu spel?
Ja, Bert, ik hou wel van spannende spelen.
Bert, heet hij. Ja, dit had zo het gesprek tussen Google en Baidu kunnen zijn, toch?
Het is voor het eerst dat Bert en Ernie in een beursprogramma zitten, denk ik. Maar dat
precies. Bij deze, kijk, alle bedrijven die storten zich natuurlijk op die ene hype. Kunstmatige intelligentie, verpakt in zo'n chatbot. Nou, we hadden al ChatGPT, daar stopt Microsoft natuurlijk flink wat geld in. Nu komt rivaal Google met Bart, met een D geschreven. En Baidu komt met Ernie. En leuk detail trouwens, want Bart kennen we al een klein beetje. Want afgelopen zomer, ik weet niet of je dat nog herinnert, dat verhaal over dat, dat haalde toen het nieuws. Daar was zo'n Google-ingenieur toen en die beweerde dat die chatbot bewustzijn had geontwikkeld. Dat die tot leven kwam. Nou, en dat is dus Bart. Ja.
Hey, elke dag hier een nieuwe gast. En vandaag is dat voor de eerste keer in BNR Beurs Hans Oudshoorn van Saxo Bank. Goed dat je er bent.
Leuk om er te zijn.
Hey, wat vind jij van die strijd om AI? Want we zitten er nu over te grappen, maar het is wel echt een hype aan het worden.
Je zit er over te grappen. Ik vind het ook best wel eng aan de ene kant. Je ziet het bijvoorbeeld met teksten. Je klopt een aantal kernwoorden in en er rollen hele teksten uit. Nou, als jullie als journalisten mogen op enig moment misschien zelfs wel zorgen gaan maken om je job, om je baan. Dat geldt ook voor accountants, want dat zouden ze allemaal goed kunnen doen. Nou ja, je had het net al over een stukje geweten en gevoel. Nou, dat zit er over het algemeen niet echt in die teksten. Maar het gaat wel ver.
Nog niet.
Nee, nog niet. En dat gaat misschien nog komen.
Ja. Maar gevoel heb je ook niet echt, Wes.
Nee, jij ook niet. Dus daarom. Dus dat komt wel goed. Nou, misschien geven ze daarom, want jij zegt het is een beetje eng. Misschien hebben ze daarom van die lieve namen gekozen.
Ja, om het wat te verzachten.
Ja.
Hey, over tech gesproken. Ik heb op de redactie nog even bijgepraat met onze eigen techman Joe van Boeierik. Want meerdere gamereuzen kwamen met de kwartaalcijfers. Nintendo stelde teleur. Kwartaalcijfers waren onder de verwachting van analisten. En het bedrijf is somber over de rest van dit jaar. Ik speel het nooit, moet ik zeggen. Maar ze schijnen al 6 jaar te leunen op de Switch. Dat is niet echt vernieuwend. Waar het wel beter ging was Activision Blizzard. Verkocht meer. En die hebben wel wat nieuws. Namelijk nieuwe titels van de Call of Duty reeks. Mm-hmm. Wat voor jou?
Nee, ik heb er helemaal geen geduld voor al die spelletjes. Ik kan het ook echt niet. Gisteren, Jelle, hadden we het over die natuurramp, die aardbeving in Turkije is heel anders.
Ja.
En over die olieterminal, die werd stilgelegd. Dat had te maken met veiligheidsredenen. Maar volgens Bloomberg zou Turkije de olietoevoer weer willen hervatten. Alles zou weer veilig zijn. En er zou dus weer olie geëxporteerd kunnen worden. Dus goed nieuws daartussen. Ja, en dat vind ik toch ook wel belangrijk om te benadrukken. Tussen al dat leed, heel klein beetje goed nieuws.
Ja. Hans, iets heel anders. Carlsberg.
Lekker.
Is dat wat? Lusje net was eigenlijk de betere vraag.
Ik drink wel eens een speciaal biertje van Brouwerij het Ei. Dat mag ik graag doen. En Hertog Jan ligt bij mij meestal in de koelkast. Dus Carlsberg, ja, nee, dat komt er bij mij eigenlijk niet in.
Weet je, een gek bruggetje, maar ik begon erover dat deze bedrijven, Kees van het Hart, een Nederlander aan het roer, die waarschuwde vandaag voor een dalende bierconsumptie vanwege de hogere prijzen. De topman die zei, bier verkoopt normaal wel, maar nu zijn die prijzen zo hoog dat zelfs de fanatieke drinker kan afhaken. Nou, de belegger die haakte ook een beetje af, want de aandeel ging zo'n 3% naar beneden.
Hard naar beneden, maar ik moet je ook zeggen, een praktijkvoorbeeld. Mijn vrouw speelde pas geleden een tennistoernooi en ik ging 4 biertjes halen nadat ze klaar was. En ik moest daar €15 in een sportkantine voor afrekenen. En dat was allemaal een moment dat je denkt van, hey, frek, dat vind ik best wel veel geld. Dus ik herken absoluut ook zijn boodschap. En als ik, ik mag toch graag een pilsje drinken, daar voor het eerst op die manier over nadenk, ja, dan zal dat waarschijnlijk ook voor heel veel anderen misschien wel bier drinken schelden.
Ja, dat is misschien wel goed voor de gezondheid. Maar in die kantines is het normaal redelijk vriendelijk geprijsd.
Ja, dan €15 kwijt. Dat was even schrikken. Ja.
Nou, ook een verrassing, maar niet geschrokken, denk ik. BP kwam na Shell, Chevron en ExxonMobil met recordresultaten over 2022. Ja. Nou, los van die eenmalige afschrijvingen verdubbelde de winst naar bijna €26 miljard. Alleen het frappante was dat BP de investeringen in olie en gas toch weer gaat opvoeren. Het investeert daar $8 miljard meer in. En het bedrijf komt dus terug op een eerder besluit om die productie te verlagen. Ja. Want het plan was 2030 reductie van 40%. Nu is het plan 2030 reductie van 25% minder olie. Vergeleken met 2019. En toen ik dat hoorde, toen moest ik denken aan wat ik econoom Arnoud Boot eerder hoorde zeggen hier op BNR. Dat ging toen wel over de recordwinsten van Shell. Maar in feite was zijn boodschap een waarschuwing die ging over alle olie- en gasgiganten.
Op het moment dat je een onmisbaar bedrijf bent, en je bent onmisbaar vanwege de dominantie van fossiel, heb je er belang bij om het nieuwe tegen te houden. Ik wil hier zelfs op tafel leggen dat de investeringen van Shell in het overnemen van duurzame bedrijven de afgelopen jaren misschien bedoeld zijn om concurrenten uit de markt te houden en om het duurzaamheidsproces te vertragen. Dat klinkt heel vervelend, maar dat is in lijn met je winstgevendheid op fossiel. Je moet het nieuwe vertragen.
Ik zat er recht overeind toen ik hiernaar luisterde. Was volgens mij voor het weekend, Hans. Shell en BP die hebben er belang bij, zegt hij, om het nieuwe tegen te houden, om dat te vertragen. Wat vind je van die kritiek?
Ik begrijp die kritiek wel, dat hij dat zegt. Hè, want daar ruikt het wel naar als je dit soort recordwinsten ziet. Olie uit de grond halen is nog altijd dezelfde prijs, niet altijd duur. En ze hebben dit jaar flinke winsten kunnen realiseren. Dus ze hebben alle belang erbij om dat spelletje eigenlijk, hè, daar had je het net over, spelletje spelen, door te blijven trekken. Alleen moet je je afvragen of dat spel op lange termijn houdbaar is. En ook voor jou als belegger. Want wat mij betreft moet ze uiteindelijk ook wel gewoon meegaan in de energietransitie.
Straks meer over de miljarden die BP verdient en of ze de prijzen bewust hoger houden.
Maar we gaan eerst naar de State of the Union van Amerikaanse president Joe Biden. Een soort van troonrede van de Amerikanen. En dat is dit keer een hele belangrijke, zegt Amerika-correspondent Jan Posma tegen BNR Beurs.
De State of the Union toespraak is het moment voor een president om op te scheppen over wat hij allemaal bereikt heeft. De toespraak wordt uitgezonden op alle nieuwszenders en er wordt dagenlang over gepraat. Dus na gedoe over die Chinese ballon en geheime documenten kan Biden nu eindelijk even zelf bepalen waar het over gaat. Deze editie is voor Biden extra belangrijk, want als we zijn team mogen geloven, wil hij in 2024 voor een tweede termijn gaan. Dat maakt deze toespraak een soort officieuze aftrap van de campagne. Biden moet zichzelf verkopen en daarbij is de economie heel belangrijk. Hij zal natuurlijk de lage werkloosheid benadrukken en hoe ver Amerika is gekomen sinds corona, maar Amerikanen voelen dat niet zo. Die zien vooral alles duurder worden. Dus hij moet de Amerikanen ook overtuigen dat hij de oplossing is voor die inflatie en niet de oorzaak. Biden spreekt voor het eerst een verdeeld congres toe, want de Republikeinen hadden natuurlijk in november de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Die Republikeinen heeft hij dus nodig voor toekomstige plannen en voor het verhogen van het schuldenplafond. Dus de vraag is daar, gaat hij in de aanval of doet hij een handreiking?
Het is de tweede keer dat Biden hem geeft, vannacht onze tijd. Er zit een plan in dat invloed heeft op de Amerikaanse beurs, want hij zal gaan aankondigen dat hij de belasting op de inkoop van eigen aandelen wil verviervoudigen. En zo wil hij oliebedrijven pakken die enorme winsten maken. Ja, Hans, wat vind jij van deze maatregel? Het klinkt goed, of is het een beetje meer naar de bühne toe?
Nou, kijk, hij is democraat, hij heeft plannen. Hij wil natuurlijk gaan investeren in infrastructuur, duurzaamheidsplannen, daar heb je geld voor nodig. En als je dan van 1% 4% gaat maken, neem je even Chevron als voorbeeld, kondigen een aandeleninkoopprogramma aan van 75 miljard.
Ja.
Ja, kost je dat 750 miljoen of 3 miljard? Nou, dat scheelt nogal een slok op een borrel. Maar je moet je wel de vraag gaan stellen, wat doet dat op lange termijn? Hè, want dit lijkt met name een korte termijn beslissing. Wat doet het met je vestigingsklimaat? Er zijn wat onderzoeken. Hè, en als je het hebt over zo'n heffing die je invoert. India heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan. China heeft dat niet gedaan. En wat je op een gegeven moment zag ontstaan, dat vergelijkbare bedrijven uiteindelijk voor Indiaanse beleggers minder opleverden. En eigenlijk is dat vrij simpel, want ze betalen meer belasting door dat soort maatregelen. En dan blijft er uiteindelijk minder geld over voor de onderneming en dus uiteindelijk ook voor die eindbelegger. En uiteindelijk stemmen beleggers met hun voeten. En zullen ze bij een vergelijkbaar risico altijd op zoek gaan naar de onderneming die het meeste oplevert. Ja, en dan kan de vraag ook gesteld worden aan Biden. Wat betekent dat voor de lange termijn? Maak je jezelf niet onaantrekkelijk als land om te vestigen?
En, denk je dat
en die vraag is niet gesteld, denk ik.
Nee, en dan denk je ook echt dat die bedrijven dan denken, dan gaan we hier weg? Of zal het zo'n vaart niet lopen?
Nou, ik denk niet dat die Amerikaanse bedrijven dat zomaar zullen doen. Maar kijk naar Nederland, dat dachten we ook dat het niet zou gaan gebeuren. En wij hebben inmiddels ook afscheid van moeten nemen. Van een aantal echte kopstukken ook van de Amsterdamse beurs.
Nou, je hebt de onderzoeken goed gelezen. De Democraten die zeggen, dit gaat zorgen voor een gedragswijziging. Dat ze nu uiteindelijk meer gaan investeren in plaats van geld stoppen in het opkopen van eigen aandelen. Kan je daarin vinden?
Kijk, dat doen ze, dat inkopen van die eigen aandelen op het moment dat het goed gaat, echt veel geld verdiend wordt, dan hou je je winsten ook op peil. Maar ja, op termijn als het een keer een beetje terugvalt, en die tijden hebben we ook gehad in de oliesector, dan zullen ze überhaupt geen aandelen meer inkopen. En dan speelt die regel ook niet zo. Dus wat mij betreft lijkt het een beetje voor de korte termijn. Nu hebben ze er wat aan, de Democraten. De lange termijn, stel ik de vraag, schiet je jezelf niet in de voet?
Jij noemt Chevron, dat scheelt inderdaad een slok op de borrel. 750 miljoen of 3 miljard. Ja. Wat als je dat soort Amerikaanse aandelen hebt en die moeten in één keer veel meer belasting gaan betalen? Voor mijn beeldvorming, wat betekent dat dan?
Nou ja, het kan betekenen dat de koers toch wat gedrukt kan worden, omdat er gewoon echt geld uit de onderneming gaat. Ze moeten meer betalen. Dat betekent dat de waarde van de onderneming ook gewoon minder is. Kijk, 3 miljard op zeg maar de winsten die ze nu behalen, of 750 miljoen, dat kunnen ze wel dragen. Maar als je het grote plaatje bekijkt, ook de andere landen, of de andere bedrijven erbij die ermee te maken gaan krijgen, dan gaat het uiteindelijk om grote bedragen die niet meer naar beleggers gaan.
En je raakt ook echt Amerikaanse bedrijven, want hier in Europa zijn we echt van het dividend.
Ja.
En daar zijn ze echt van het opkopen van eigen aandelen.
Ja. Ja.
Gaan zij dan die switch maken naar dividend? Of ga je die verandering in ieder geval niet teweeg brengen?
Durf ik niet te zeggen. Nee, van oudsher kiezen ze toch de route voor het inkoop van eigen aandelen. Ik verwacht niet dat ze dat direct zullen gaan veranderen. Want dat is ook echt het DNA zeg maar, van de Amerikaan. Maar ja, het zet ze misschien wel op gedachten om dat anders te gaan doen. Maar ja, dan weet je dat ze misschien ook wel de belasting op dividend zullen gaan verhogen. Dus linksom of rechtsom. Hij wil er iets mee. Dat is in ieder geval wel duidelijk.
Hij wil het heel graag.
Hij wil het heel graag.
Maar krijgt hij het ook erdoor, denk jij?
Ja, kijk. Het werd net in dat voorstukje ook al eventjes gezegd. Had natuurlijk het alleenrecht, of in ieder geval Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Nou, dat heeft hij nu niet meer. Huis van Afgevaardigden is Republikeins. Nou, die Republikeinen zien dat plan totaal niet zitten. En dan weet je, dan wordt het heel erg lastig om het er doorheen te krijgen. Dus ja, hij roept het, maar ik vrees dat het heel erg uitdagend gaat worden.
Die president voor Biden, die was een bescheiden man, hè, Donald J. Trump.
Ja, ja,
die zei
ja.
altijd dat hij de beste president was voor de beurs.
Ja.
Is Biden een beetje een goede president voor de beurs geweest?
Nou, kijk, met Trump hebben we natuurlijk een hele turbulente tijd gehad. Maar die heeft wel een flinke stijging ook meegemaakt op de beurzen. Hij heeft uiteindelijk best wel wat voor elkaar gekregen. Dat wordt ook wel eens vergeten op zijn manier. Maar als je kijkt nu, sinds het aantreden van Joe Biden, de Dow Jones Index 9,5% hoger. Kijk je naar de tech-index Nasdaq, die is zo'n 10% lager. En pak je de breed samengestelde S&P 500, dan is het ongeveer plus 9,5. Dus een beetje gek misschien, maar de oude economie, die indices hebben het goed gedaan. En de tech-index wat minder, maar overal denk ik wel redelijke rapportcijfers.
Maar is dat echt toe te schrijven aan zo'n president? Want hoeveel invloed heeft hij nou uiteindelijk op die beurskoersen?
Nou, kijk, ik moet dan altijd een klein beetje aan Warren Buffett denken. En die zegt, joh, ik heb Republikeinen meegemaakt, ik heb Democraten meegemaakt. Ik doe dit spel al zo lang. En aan het einde van de rit, it's all about the fundamentals. Precies. Dus het maakt er niet echt uit wie aan het roer zit. Wat wel heel erg leuk is, dat is een onderzoek. Politiek en de kleur van de beurs. Wij hebben natuurlijk 4 jaar dat je aan het roer kan zijn. Dat hebben ze daar ook. En wat je vaak ziet, die eerste 2 jaar... doen ze een beetje de vervelende plannetjes. Dus belastingverhogingen. Nou, dat trekt u nu nog een beetje door ook. Hè, ja, zeg maar. En dan de 2 jaar. Ja, eigenlijk, nu wil ik nog een termijn. Dan worden ze wat liever. En dan komen ze met de zoethoudertjes om politiek gewin eigenlijk af te dwingen.
BNR Beurs.
Ja, en dan Wall Street. Kleine koersuitslagen op de borden. De Dow Jones staat 0,3% hoger. De S&P 500 schiet er nu trouwens wel omhoog. 0,7% hoger. En de Nasdaq 1% hoger. Heeft waarschijnlijk alles te maken met Jerome Powell, die op dit moment in Washington bezig is. Investeerders, hij houdt een toespraak. En investeerders die zijn vooral benieuwd of hij iets gaat zeggen over die toekomstige rentestappen. Want ja, die rentevrees die keerden we terug. Natuurlijk na dat ijzersterke banenrapport was afgelopen vrijdag. En nou las ik, Hans, een interview van een collega van jou, Steen Jacobsen, in het FD. En dat ging ook, hij deed een paar opvallende uitspraken. Ja. Onder meer over de inflatie, want hij zegt, die inflatie die blijft nog jarenlang op zeker 4%. En centrale banken, en dan gaat het dus over die rente, gaan in de tweede jaarhelft, dus tweede helft van het jaar, verder met die renteverhogingen, zegt hij. Denk je dat ook?
Nou, kijk, het is altijd heel lastig om Steen tegen te spreken. Nee, je moet eigenlijk nu op dit moment, als je naar de economie kijkt, naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid kijken. Mm-hmm. En dat zei ook al, vrijdag was hij heel erg sterk. Ja. De vraag is, blijft dat zo? En die rente hebben ze op weten te trekken, omdat die economie in Amerika gewoon nog ijzersterk is.
Maar je collega denkt dus dat dat nog wel even zo blijft.
Ja, dat denkt hij.
Maar jij niet.
Toch ook een kleine kanttekening. Hè. Gisteren hebben jullie het ook over de ontslagen gehad. En volgens mij de afgelopen periode ook al. Maar je ziet toch ook echt wel wat grote ondernemingen personeel ontslaan. En als je dat lijntje bekijkt, dan is dat vaak ook alweer een beetje een voorbode voor wat er gaat gebeuren met de werkgelegenheid. En als die onder druk komt te staan, is er niet zoveel ruimte meer natuurlijk om die rente te verhogen.
Ja, verschillende opvallers op Wall Street. Ik wilde eentje uitpikken. Pinterest, bijna 5% naar beneden. Vierde kwartaal viel tegen. Ik vroeg me gelijk af, wie gebruikt het nog?
Wat een discussie daar straks hierover, inderdaad. Ik gebruik het nog, Jelle. Ik ben een van de gebruikers. Ik vind het dus hartstikke leuk.
Ik stiekem ook af en toe.
Ja. Ik had vorig jaar een huis gekocht. En het is superleuk om dan dat hele huis in zo'n prikbord te zetten.
BNR Beurs.
En dan terug naar BP en de miljardenwinsten van de olie- en gasbedrijven. Het ging net al even over die prijzen. Houden ze de hoge prijzen bewust in stand, denk je?
Bijna een gewetensvraag. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het is wel makkelijk. En ik denk dat je het ook al herkent. Als de olieprijs stijgt, dan zie je dat vrij snel de prijzen aan de pomp worden verhoogd. En waarom hebben we altijd allemaal het idee dat als de olieprijs zakt, dat dat toch eventjes wat langer duurt? Dus in die zin zou het me niet verrassen als het inderdaad ook zo is. Maar daar zul je goed onderzoek naar moeten doen. Ja, wat niet zo te zeggen, maar de ondertoon, het gevoel, begrijp ik.
Wat vind je van de houding van die oliebedrijven? Is weer een soort van gewetensvraag, maar daar kun je ook als belegger naar kijken. Ja. Want die oliebedrijven die zeggen, die trekken zich dat leed ook aan, zeggen ze in allerlei interviews met journalisten. Ze zeggen, dat zijn dan niet per se hun woorden, maar ik haal er een beetje uit van, ze zien zichzelf ook een beetje als de redders van die crisis. Want ze zeggen, de enige echte oplossing voor die hoge prijs is het aanbod verhogen.
Ja, nee, klopt. Dat is uiteindelijk vraag en aanbod, dat is waar het om draait. En op het moment dat je het aanbod verhoogt, dan verlaag je ook de prijs. En kijk, vergeet niet dat de bedrijven ook voor gezorgd hebben dat de LNG deze kant op is gekomen, zodat ze dus sowieso hebben voorzien in de energiebehoeften. Maar aanbod vergroten leidt uiteindelijk wel tot een lagere prijs. We hebben gezien nu dat de andere kant op kan gaan. Ja. Vraag en aanbod.
Zijn die bedrijven daarin tegengehouden? Want dat lees ik ook dan heel veel terug. Want we hebben nu heel veel oliebedrijven de afgelopen dagen met cijfers zien komen. En wat ik daar dan ook een beetje in teruglees is, die oliebedrijven zeggen eigenlijk, landen, dat jullie nu worstelen met die schaarste, dat is ook deels aan jullie zelf te danken. Want er is grote druk geweest op een Shell, op een Exxon, op een BP om minder te investeren in fossiel. En daarom zitten we in de problemen.
Deels is dat ook zo. En de keuzes die ze hebben gemaakt zijn in sommige gevallen ook wel eenzijdig geweest. Denk bijvoorbeeld aan de Nord Stream 1. En we waren ook al bezig met Nord Stream 2. Maar dat hebben we wel gedaan richting Rusland. Mm-hmm. En de andere, zeg maar letterlijk en figuurlijk, pijpleidingen hebben we niet gelegd. Dus en we waren afhankelijk. En ja, daar betalen we nu wel de prijs voor. Want dat kanaal is er niet meer.
Nee.
Dus we zullen ook echt wel nieuwe moeten aanboren.
Nou, tot zover alle gevoelige vragen. Maar ja. die horen bij dit soort aandelen natuurlijk. Ja. Want het zijn afwegingen, breken wel en niet in. Ja. En dit zijn mede de afwegingen. Even naar de resultaten van BP. Want de recordwinst door die hoge energieprijzen, als je die afschrijvingen niet meeneemt, onder meer in Rusland natuurlijk. Wat viel verder op in de cijfers?
Nou ja, wat opvalt is dat vierde kwartaal toch wel wat minder was vergeleken met het derde kwartaal. Ja. En je zag voor het eerst ook wat lagere volumes. Dat kan dan misschien ook wel een signaal zijn dat de economie iets minder draait. Wat je ook zag is dat de gashandel allemaal een klein beetje op een wat lager pitje staat. Mm-hmm. Misschien wel letterlijk en figuurlijk. En dat ze toch ook wel met wat hogere kosten te maken hebben gehad. Dus gewoon onderhoudskosten. En dat vond ik wel een aantal opvallende zaken waardoor die winst lager is geweest dit kwartaal.
Maar zeg je dan het kwartaal ervoor? De winst is laag omdat de vraag minder is?
Nou ja, kijk, dat kon ik nog niet 100% uithalen. Maar als ik die lijn even doortrek met de ontslagen die we zien nu ook bij grote bedrijven. Toch ook wel de onzekerheid voor wat betreft de toekomst. Hoe staat de economie ervoor? Hoe gaat die zich verder ontwikkelen? Verraste het mij ook weer niet dat je kon zien dat die volumes wat lager waren. Dus voor mij is het een extra signaal dat we misschien wel wat aan het afkoelen zijn.
Maar tegelijkertijd lees ik in jullie eigen outlook dat het einde van die Chinese lockdowns dan weer een grote impuls gaat geven aan de vraag naar die ruwe olie.
Ja.
Ja, precies. Maar dat betekent dat dit maar een heel kortstondig dipje is.
Ja, nee, dit is de miek van de markt, absoluut.
Ja, dus blijven die olie- en gasaandelen dan ook dit jaar, 2023, interessant wat jou betreft?
Nou, wat op zich wel leuk is ook, we stellen elke maand een serie vragen ook aan onze beleggers. En een van die vragen is natuurlijk ook, waar ga je in beleggen? Waar wil je in blijven zitten? Nou, en plek 2, dat is wel gewoon de olie- en gassector. Dus het is sowieso favoriet bij beleggers.
Ook bij jou favoriet?
Nou ja, ik zeg wel eerlijk, ik ga morgenavond een webinar verzorgen en daarin komt de olie- en gassector ook voorbij. En ja, het is heel lullig, maar het zit nog steeds in elke vezel van de economie. Ik heb vrienden die in Tesla's rijden, maar er zit een hoop kunststof in, is olie gerelateerd. Ja. Ze worden gebouwd in Shanghai, worden verscheept. Die schepen die varen niet op zonnepanelen. Is ook allemaal nog olie. Mm-hmm. Dus we zijn er niet zomaar vanaf. Het zit in elke vezel van de economie. Even terug naar BP. Mogen ze meer investeren in de energietransitie? Ja, want alleen dan kunnen die vezels, die olievezels, wat minder worden.
En dan kijken we wat morgen op de agenda staat. Het is de dag dat de drie A's, ABN AMRO, AkzoNobel en Adyen, met de kwartaalcijfers komen. ABN heeft naar verwachting fors minder winst gemaakt in het laatste kwartaal van vorig jaar. Al was de winst het jaar daarvoor wel hoger vanwege de verkoop van het hoofdkantoor. Bij AkzoNobel kijken analisten vooral naar de omzet. Is die eind vorig jaar gestegen of blijft het magertjes? Tijdens de coronapandemie ging zo'n beetje iedereen klussen en verven, maar Akzo merkte dat niet. Het aandeel deed het die twee jaar ook niet echt denderend. Tot slot de derde, Adyen. Daar zal de omzet en winst in de tweede helft van vorig jaar met tientallen procenten gestegen zijn, is de verwachting. Ietsjes minder dan in de eerste helft, maar nog steeds een stijging. Daarnaast denken analisten dat Adyen, in tegenstelling tot andere techbedrijven, mensen gaat aannemen. Ook komt Disney morgen met de kwartaalcijfers. Daar hadden we het gisteren met Wim Zwanenburg over. En daarbij letten analisten op de cijfers van Disney+. De vorige keer had die tak een verlies van $1,5 miljard. En de topman moest er toen uit.
Ze zijn nu ook proef aan het nemen om te kijken of ze de exclusieve catalogus, en die is natuurlijk bij Disney mega groot.
Ja.
Van alle sprookjes tot aan de nieuwe blockbusters. Ja. Zoals Avatar 2 en The Way of Water enzovoort. Wat trouwens ook een mega hit is in de bioscopen in Amerika. Maar dat ze dat ook in licentie aan andere streamingdiensten zou kunnen uitvinden.
Ja, wil je meer over die vooruitblik horen? Check dan de aflevering van gisteren en abonneer je. Dat is,
we zijn heel subtiel reclame aan het maken voor deze podcast BNR Beurs. Dit was hem voor nu. Dank Hans Oudshoorn van Saxo Bank.
Ja, goed dat je er was.
Ja, heel erg fijn. En jij bedankt voor het luisteren, de luisteraar. Maar we gaan natuurlijk altijd naar die tip uit dat boek van Corné van Zijl. Elke dag 365 tegeltjes wijsheden voor de belegger. En deze keer een tip die goed is voor je handen.
Aandelen zijn net lucifers. Wie ze het langste vasthoudt, brandt zijn vingers.
En dan zeggen wij tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.